Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
De AD Voetbal Podcast.
Betaald voetbal in Nederland. Het zijn verhalen tegenwoordig over de VAR, over kunstgras, over buitenlandse eigenaren. En sinds gisteravond hebben we ook nu het verhaal van de slechte zijlijn. Want bij Jong FC Utrecht Topos werd de wedstrijd een kwartier later gestart, omdat de zijlijn nog even opnieuw gekalkt moest worden.
Etienne Verhoef.
Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 27 februari. Vandaag met Johan Inan. Johan, heb je ooit wel eens een zijlijn gekalkt of niet?
Nee, nog nooit. Ik heb het wel onze treinknecht zien doen. Daar had ik mijn bedenkingen bij. Dat ik dacht, heeft hij te veel gedronken of een joint op of zo? Want dat liep schots en scheef. Maar uiteindelijk kwam het altijd goed. Maar ik weet waar je op doel. Ik vond het wel grappig met die kwast erbij.
Ja, maar dat zag het er ook niet uit. Dat zag het ook uit. Dus we trekken even een lijntje zo en we zien wel of die bal nog in of uit is. Dan moet je geen Daily Blind momentje hebben zoals bij PSV Ajax ooit. Nee.
Ja, nee, dat zag er niet goed uit, nee.
Maar dat is toch kolderiek, zeg. Kom op, is betaald voetbal in Nederland. Dan kan je toch een veld neerleggen, of niet?
Ja, jawel. Alleen hoe het is ontstaan, dat weet ik niet precies. Alleen ik ben dan gewend dat ze met zo'n karretje, weet je wel, dat ze die lijnen trekken. Alleen nu kwam er een man met een emmer en een kwast erbij. Ik geloof dat het sikkersverf was, als ik het zo goed zag.
Ja, dan blijft ook de rest van het leven op het veld daar staan. Dus dat kan nooit meer weg, denk ik. Watervaste verf is dit.
Oh, okay. Leuk.
Ja. Het was ook de avond trouwens dat Willem van Hanegem met zijn show in de Doelen werd geëerd. 80 is hij natuurlijk geworden vorige week. Het was een prachtige avond om naar te kijken. We konden ook volgen op de site van ad.nl. De fragmenten zullen ongetwijfeld nog terugkomen. Ik heb genoten van Sjaak Zwart en Willem van Hanegem samen met de verhalen van vroeger, hoe Lerby zei, ik pak die Van Hanegem wel even aan. En die kreeg dan vervolgens een cake op zijn hoofd en op zijn enkel van Hanegem. Maar toen zei Sjaak Zwart ook, ja, bij Ajax zaten vroeger wat huilenbalken, maar nu zijn er nog veel meer huilenbalken. Herken je dat een beetje, die huilenbalken in Amsterdam?
Ik herken de teksten van Sjaak wel. Die komen we nog regelmatig tegen op het parkeerdek. En dan loopt hij helemaal leeg over wat er allemaal wel niet aan mankeert. Ja, dan zitten bijvoorbeeld ook dit soort termen bij, ja.
Ja, die is begaan met de club, maar die vindt dat zijn club verloren gaat. Dat kan je natuurlijk een beetje zeggen na afloop van dit weekend. Kan je dat ook wel een beetje zeggen, toch? Als je 5-4-1 gaat spelen en op deze manier gaat voetballen en de weg kwijt bent als Ajax zijnde voetballend.
En niet te vergeten de ranglijst.
Ja.
Ik geloof voor de vierde keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. Ik herinner me dat ze tegen PSV 1-1 speelden. En dat we dachten van het was best een aardig optreden. En dat je afvroeg, kan dit een doorbraak zijn? Waarmee ze zichzelf ook een beetje naar plek 3 lanceerden. Maar het tegenovergestelde is gebeurd. Het heeft natuurlijk ook een beetje met blessures te maken. Vooral het wegvallen van Steven Bergwijn breekt het elftal keihard op. Maar inmiddels 6 punten achter geloof ik op AZ. Of 5? Nee, 6. En 11 op FC Twente. Ja, dus plek 3 is wel. Daar gaat Ajax niet meer aankomen. En dan beland je, normaal gesproken zie ik ze AZ ook niet meer inhalen. En dan beland je eigenlijk in een soort niemandsland. Hè? Want dan hebben ze de Conference League nog tegen Aston Villa. Daar verwacht ik in alle eerlijkheid ook niet te veel van. Dus ik vrees dat het nog lange maanden gaan worden in Amsterdam.
Maar denk je dat Ajax nu ook naar onder moet kijken? En wat je zegt nu niemandsland, maar daaronder, we zeiden het gisteren aan de podcast, dat gat natuurlijk is niet zo heel groot met Eagles. Dat is maar 2 punten. En met NEC 3 punten. En met Utrecht 4 punten. En dit weekend staat een aardig potje op het programma natuurlijk met Ajax Utrecht.
Dat is realistischer dan naar boven kijken. En ik vond dat Jorel Hato pas 17 jaar, die was bij afwezigheid van Berghuis en Bergwijn en Hennessen de aanvoerder tegen AZ. Ja, weet je, de spelers van Ajax worden vaak ook uitgelokt om met al hun bravoure nog uitspraken te gaan doen dat ze zich nog gaan mengen in de strijd om de derde Champions League ticket. Maar die zeggen van, laten we alsjeblieft stapje voor stapje naar AZ kijken. Kijken of we dat eens kunnen halen. En als dat lukt, misschien later nog naar plek 3. Maar we moeten nu absoluut niet gaan uitspreken dat we in aanmerking komen voor plek 3. Want we hebben toch wel even pas op de plaats gemaakt. En wat jij zegt, ja, weet je, daaronder, dat kan ook als Feyenoord de beker wint. Ja, dan wordt die strijd om plek 5 en 6, die wordt ook nog heel belangrijk. Want de nummer 5, die gaat rechtstreeks Europa in. En volgens mij vanaf plek 6 gaan ze dan play-offs voor voor Europees voetbal spelen. Dus dat kan nog wel spannend worden. Maar goed, we hebben in de winterstop, er wordt van alle clubwatchers van het AD altijd gevraagd om een soort prognose in te leveren. En toen heb ik al geschreven dat Ajax vijfde wordt. En dat denk ik eerlijk gezegd nog steeds.
Ja, oké. Okay. Dan laten we er nog even van uitgaan als jij dat zegt. Maar goed, er moet er wel iets gevonden worden op de manier van spelen nu van Ajax. En dat zwalken.
Ja, en dat is niet goed. En ja, dat hebben we na de wedstrijd tegen AZ heb ik dat ook geprobeerd in een verhaal te gieten. Ik krijg wel het gevoel dat het elftal nu ook opbreekt. Kijk, het is niet makkelijk voor de trainer. Ik zei net al, Steven Bergwijn is voor langere tijd weggevallen. Verder is de komen en gaan van vooral ervaren spelers in de zieke boeg. Nu is het Henderson die een paar wedstrijden ontbreekt. Dan zit Berghuis er wel bij, dan weer niet bij. Brian Brobby viel natuurlijk uit tegen Bodø/Glimt in Noorwegen. Branko van der Bomen is een tijdje afwezig geweest. Dat helpt allemaal niet. Op de backpositie Tristan Gooyer die zich in het elftal werkte, die valt dan ook weer uit. Dus ja, dan wordt de trainer die wordt gedwongen om te gaan wisselen met spelers. Alleen wat hij er ook bij doet, is dat we in de laatste vier wedstrijden eigenlijk vier verschillende tactieken hebben gezien.
Dat is altijd een trainer in nood, toch? Als je gaat wisselen van tactiek, dan weet je dat een trainer het ook op een gegeven moment niet meer weet, toch?
Ja, dat gevoel krijg je op dit moment wel bij John van Schip. En dat begon eigenlijk met die thuiswedstrijd tegen Bodø/Glimt. Dat was gewoon de huisstijl, 4-3-3, volle bak druk zetten. Maar goed, we hebben een uur lang 75 minuten gekeken naar een Ajax dat eigenlijk op lucht aan het jagen was. Want die Noren die speelden zich er moeiteloos doorheen, creëerden best veel kansen. En ja, we moesten eigenlijk tot de slotfase wachten totdat Ajax er fatsoenlijk druk op kreeg. Nou, dat was dan vanuit de huisstijl. Toen heeft Van Schip, die is het tegen NEC ietsje anders gaan doen. Is die met twee controleurs gaan spelen. Daar kwam Tahirović naast Henderson te staan. Daarvan zei de trainer na afloop, ja, er is eigenlijk niet zoveel waar ik tevreden over ben. Toen hebben we de uitwedstrijd bij Bodø/Glimt gezien. En dat was ook gewoon weer 4-3-3 met twee controleurs, zeg ik dat goed. Ja, Van der Bomen en Tahirović. Dat is niet eens zo belangrijk, want het was gewoon 4-3-3. Maar dan leunen op eigen helft en hopen vanuit de counter wat meer toe te slaan. Een beetje alle ballen op Brobby als recept. Nou ja, dat hebben we gezien. Dat was gewoon een wonderbaarlijke ontsnapping. Waarin Ajax, ik geloof wel 20 schoten tegen heeft gehad. Drie schoten op de lat, een bal van de doellijn. Diandra Ramay met vijf geweldige reflexen. Dus dat hield ook niet over. Ze probeerden een soort bunker op te trekken, maar die zat vol met gaten. En toen Berghuis niet fit bleek voor het uitduel met AZ, ja, toen bedacht de trainer van, nu heb ik helemaal geen fatsoenlijke vleugelspits meer over. En dan moet ik misschien toch maar een keer naar een formatie met vijf verdedigers. Daar hebben ze één keer op getraind. En ja, goed, dat was in Alkmaar wel terug te zien. Want ik vond ook dat niet overhouden. Wat Schip zei, ik vond wel degelijk voor herhaling vatbaar. Maar wat ik zie is dat eigenlijk sinds zijn aanstelling heeft Ajax dat defensieve lek nog steeds niet weten te dichten. Maar goed, er zat wel progressie in de eerste maanden. Zeker aan de bal, want je zag steeds meer aanvalspatronen. Je zag ook steeds meer spelvreugde in de ploeg. Dat kwam denk ik het best tot uiting in die doelpunten van Brian Brobby, hè? Dat ze steeds meer manieren vonden om hem aan te spelen. En waarbij je ook zag dat hij echt een paar geweldige handelsmerken ontwikkelde. Uit de draaiscoren, met de kaats, dat soort dingen. Maar je ziet nu dat als je als trainer gaat schipperen en steeds een andere tactiek gaat hanteren, dat van die aanvalspatronen en van die vastigheden ook steeds minder overblijft. En dat is nu de metamorfose die Ajax een beetje heeft doorgemaakt. Het is niet alleen dat het verdedigend nog steeds niet staat, maar ik zie ook een ploeg dat steeds meer moeite heeft met kansen creëren en doelpunten te maken.
Ja, kortom, Van Schip heeft genoeg te doen. Over kansen maken gesproken, om dat bruggetje maar even te maken. Spitsen met zelfvertrouwen begint ook een dingetje te worden in de Eredivisie. Bij sommigen. Luc de Jong heeft geen probleem met het zelfvertrouwen. Maar,
nee, totaal niet zelfs.
Nee, het maakt niet uit. Hoofd, linkervoet, rechtervoet, knie, billen. Ja. Het maakt allemaal niet uit. Hij scoort met alles waar hij mee kan scoren. Dat kan niet gezegd worden over Jiménez. Die in de wedstrijd van Feyenoord tegen Almere City alleen op de keeper afging. Dat je denkt, daar gaat de 1-0 komen. Maar die ging er ook niet in komen. Het is toch een wonderbaarlijk fenomeen als een spits zijn zelfvertrouwen kwijt is. Wat er dan gebeurt met een spits, hè?
Heel bijzonder. Ik had het net over Brobby. We hebben begin dit seizoen natuurlijk ook Brobby besproken. Ja. Waarvan zo'n beetje heel Nederland. Er werden nog net geen kamervragen over gesteld. Over zijn gebrekkige afronding. Want dat was ook het verhaal van Brobby. Dat hij heel vaak 1-op-1 miste. En nu zie je dat hij eigenlijk vrij makkelijk scoort. En Jiménez, die juist in die fase ze aan de lopende band maakte. Die krijgt ze er nu niet meer in. En dat is onverklaarbaar. En ja, ik heb er ook wel een beetje van geleerd. Je moet het wel met een korreltje zout nemen. Dat de spits 10 wedstrijden niet scoort. Dat is slecht. Dat is heel slecht zelfs. Maar dat betekent niet dat hij het scoren voor goed is geleerd. Er komt vanzelf wel weer een fase dat ze er heel makkelijk gaan invliegen. Het verklaren waarom het bij Jiménez niet lukt. Ja, dat hebben wij als voetbaljongens op de redactie ook geprobeerd een beetje te achterhalen. Dat is best lastig. Hij is natuurlijk in een iets andere samenstelling komen te spelen. Geen pure vleugelaanvallers meer naast zich. In ieder geval vaak met Bad Nieuwkoop aan de rechterkant. Dat soort dingen. Waar ik ook nog aan dacht is dat vorig seizoen scoorde die natuurlijk ook heel veel. Toen had die Szymański vaak achter zich. Die doet het nu verschrikkelijk goed in Turkije. Dus achteraf niet dat hij hier niet voldoende credits heeft gekregen. Maar dat is gewoon een geweldige speler. En zo, ja, weet je, dan een stukje vertrouwen. Dat als de paar keer niet lukt, dat er iets insluipt van onzekerheid. Waardoor je misschien ook iets anders uitkomt op het moment dat je wil aanleggen. Dat soort dingen. Maar en collega Mikos heeft er nu een verhaal over gemaakt. En ook een beetje met als vraag van op een gegeven moment was het verhaal van gaat Mikos voor 50 miljoen de Kuip uit.
Mikos 50 miljoen naar Atletico Madrid. Ja, dat is er net niet gebeurd, ja.
Met 50 miljoen nemen wij geen genoegen voor Mikos. Maar nee, gaat Jiménez voor 50 miljoen de Kuip uit? Of wat het een soort Jurgensen? De waarheid zal ergens ertussenin liggen, denk ik.
Het ligt er vooral aan ook. Kijk, waar je ook naar kijkt, is wat brengt de spits dan verder in een wedstrijd? Bij de Jong in die periode dat hij bijna niet scoorde bij PSV, was de worsteling omdat hij die doelpunten niet maakte. Maar tussendoor kwam hij nog wel, werd hij nog wel aan het spel betrokken, omdat hij wel een kapstok was. Waardoor die kansen kon creëren voor anderen. Maar dat zie je bij Jiménez natuurlijk ook niet zo heel erg natuurlijk. Het is geen spits die dan vervolgens kan schakelen naar een ander type rol.
Nee, en terug naar Brobby. Kijk, bij Brobby is het heel erg gaan draaien. Toen Ajax echt leuk en aanvallend begon te voetballen en hij steeds meer in de doelmond van de tegenstander uitkwam, dan is hij op zijn best. Kan hij wegdraaien, kan hij kaatsen. Ja, daar ligt vooral de taak van de trainer om in te schatten van hoe moet ik mijn elftal laten spelen en waar moet ik ze laten uitkomen om onze goede spits te kunnen bedienen. En je ziet nu ook bij Ajax dat op het moment dat ze meer gaan leunen en Brobby wat verder van het doel komt te spelen, dan verliest hij zijn kracht als aanspeelpunt ook. En bij Luc de Jong is het, dat weten we van vroeger al, dat als PSV dicht tegen de goal van de tegenstander aanspeelde, of het nou vanaf links was met Jetro Willems of vanaf rechts, als die voorzet werd ingeslingerd, dan wist je dat hij zijn kopgoals ging maken. Wat hij de jaren daarna ook in het buitenland heel erg is gaan ontwikkelen, is het meevoetballen. Dat is iets wat ik heb dat bijvoorbeeld bij Ajax ook gehoord, dat ze echt onder de indruk waren toen ze PSV gingen analyseren van hoe Luc de Jong niet alleen zijn kopkracht, dat was al wel bekend, maar ook gewoon dat hij een hele goede meevoetballende spits is geworden.
Ja, toch belangrijk in het huidige voetbal om als spits niet alleen maar de afmaker te zijn, maar ook gewoon mee te kunnen voetballen.
Zeker.
Je meters maken. We gaan praten even over de eerste halve finale in de beker. Dat doen we natuurlijk, want Cambuur en NEC treffen elkaar. Dat is natuurlijk al een mooie pot om over te gaan praten. NEC doet het goed in de Eredivisie. Dus laten we even met Jeroen Bijma bellen, want dat is de man die NEC op de voet volgt, om te horen hoe het er in Nijmegen precies voor staat.
Jeroen,
hoe vaak heb jij het als NEC-watcher meegemaakt dat NEC echt als favoriet aan de halve finale van de KNVB-beker begint?
Daar kan ik heel kort over zijn. 0 keer.
Nee, dat is toch een rare gewaarwording in Nijmegen, of niet?
Ja, dat is natuurlijk ook een krankzinnig bekertoernooi. Als je alle verrassingen bekijkt, dan zou je zeggen van, dan komt er morgen weer eentje. Maar NEC is daar zijn stand verplicht om van Cambuur te winnen.
Nou ja, zeker ook als ze willen belonen wat ze dit seizoen aan het doen zijn. Want heel veel mensen hebben heel veel lof voor de manier van spelen van NEC. En dat het een van de best voetballende ploegen is.
Ja, wie had dat gedacht aan het begin van het seizoen? Na twee nederlagen in de competitie werd al de spelersbus opgewacht door boze supporters. En nu lopen ze de Polonaise in Nijmegen.
Ja, wat is daar veranderd? Want we hebben het er vaak over gehad in de podcast. En toen ook na drie wedstrijden dat veel te vroeg is om dan een bus op te wachten. Dat helemaal nergens over gaat natuurlijk. Maar wat is er veranderd in die groep dat ineens NEC ging voetballen?
Ja, nou, NEC had heel veel nieuwe spelers aan het begin van het seizoen. 12 om precies te zijn. Ja, dat heeft ook gewoon tijd nodig om aan elkaar te wennen. Ze hadden een aantal blessures. Nou, Philip Center was bijvoorbeeld geblesseerd. Ja, dat is gewoon de beste speler die NEC heeft. En sinds hij terug is, dan zie je ook wel dat de resultaten aanzienlijk zijn verbeterd.
Ik las ergens een statistiek zelfs dat als hij meedoet, dat ze bijna niet verliezen of zo, NEC. Klopt dat?
Ja, ze hebben heel weinig verloren de laatste paar maanden. Dus ja, daar heeft hij ook een grote invloed op.
Ja, maar dan gaat ondertussen ook nog je beste speler weg in de winterstop. Dan denk je, nou, dan zal het dan wel instorten. Dan verkoop je eigenlijk je kapitaal, maar dan verdien je geld. Maar je geeft gelijk ook... Je goede klassering geef je weg, maar dat valt ook allemaal mee, hè? Met Sherry erbij.
Ja, het lijkt NEC helemaal niets te doen dat Matson is vertrokken. Van, je zou inderdaad zeggen, de club zal scoren weg, nou dan heb je een probleem. Dat dachten alle supporters ook. Die zeiden ook van, ja, het is waanzinnig dat je je beste speler laat gaan voor 5 miljoen euro. Maar Sherry is gekomen en die vult moeiteloos zijn grote schoenen.
Dit elftal, dit voetbalt zo makkelijk, hè? Heb je dat al gelijk vanaf het begin af aan kunnen zien? Of viel op een gegeven moment het kwartje in die wedstrijden van NEC?
Nee, dat heeft wel even tijd nodig gehad. Aan het begin van het seizoen was het voetbal gewoon zeer stroef. Ja, daar hebben we net redenen voor genoemd. En ja, de laatste tijd zou je kunnen zeggen dat NEC misschien wel het leukste voetbal van de hele Eredivisie speelt. Je PSV komt er nu weer een beetje bovenop. Maar die hebben ook natuurlijk qua voetbal een mindere fase gehad. En bij NEC is het toch wel vaak genieten. En daar staat de club totaal niet bekend om. Want het is altijd de mouwen optropen en de beuker in gooien. Maar nu zie je flitsend combinatievoetbal. En de ene goal is nog mooier dan de ander.
Ja. Nou staan ze 7 in de Eredivisie. Hè? Nou, we hebben het seizoen al gezien van Ajax. We hebben het seizoen gezien van andere ploegen. Dromen ze stiekem van plek 5 in Nijmegen of niet?
Nou, ze zijn bij NEC niet zo van het hardop opspreken van uitspreken van doelen die ze willen behalen. Als bijvoorbeeld vandaag keek van niemand wilde alvast vooruitlopen op de finale. Dat is eerst winnen van Cambuur. Daar denken wij natuurlijk heel makkelijk over als journalisten. Want wij denken de nummer 7 van, of de nummer 8 zelfs van de keukenkampioendivisie. Ja, daar moet NEC makkelijk van kunnen winnen. Maar goed, die spelers die zijn zeer beducht voor Cambuur.
Dit hele beektoernooi heeft Sillissen niet gekiept. Maar nu voor die halve finale zegt Meijer, weet je wat, we zetten Sillissen wel op de goal. Toch maar voor de zekerheid kiezen, of wat?
Ja, nu de bekerfinale rond voor het eerst in 24 jaar... wil hij met de beste keeper spelen. En dus speelt Sillissen. Goed, dan denk ik ook wel van... had je dit niet eerder kunnen doen? Want wat maakt het verschil tussen een halve finale en een eerste ronde? Voor NEC blijft het hetzelfde dat de KNVB-beker... de enige prijs is die ze kunnen winnen.
Ja.
Dus dan zou ik zeggen van ja, dan moet je elke ronde gewoon met je sterkste elf spelen.
En Proper is er niet bij, dat is natuurlijk wel een aderlating, hè?
Ja, die is niet op tijd fit en die mist ook de eerstvolgende competitiewedstrijd. Het is even afhangen hoe ernstig precies zijn hamstringblessure is. Maar ja, het is wel een flinke aderlating als je kijkt hoe Proper zich dit seizoen ontwikkelt. Die is in alles klaar voor een... stap naar de top 3 in de Eredivisie.
Ja, is hij daar goed genoeg voor? Dat hoor ik vaak voorbij komen. Is hij daar goed genoeg voor?
Ja, je zou zeggen met zijn lengte dat je wat twijfels hebt. Alleen hij compenseert dat zoveel met voetballend vermogen. Van als je kijkt naar hoe hij er bovenuit steekt bij NEC op voetbalgebied, ja, dat is best wel indrukwekkend. En zijn kritiek punt was altijd dat hij te weinig scoorde en te weinig betrokken was bij het aanvallende gedeelte. Maar als je zo'n bal in de kruising jaagt tegen Sparta, dan reken je wel af met je critici.
Ja, nou goed, er zijn wat ploegen waar wat middenvelders gezocht worden komend jaar natuurlijk. Hè? Dus ja, zeker in de top 3. Daar zoeken ze nog wat voetballers hier en daar.
Nou, ik denk dat Ajax wel een goede voetballer kan gebruiken. Dus ik zou het wel aandurven met proberen.
Ja, precies. Goed. Eerst maar eens even deze halve finale van de beker afwachten. Daarna ligt natuurlijk wel gezien het spel van NEC. Ja, een soort van iets moois in het verschiet, die bekerfinale. En misschien ook gewoon niet kansloos in die bekerfinale tegen wie het ook is.
Ja, kijk, als je de beker had willen winnen als NEC zijnde, dan had je eigenlijk in de halve finale Feyenoord thuis moeten loten.
Ja.
Want dat is denk ik de grootste kans om de beker te winnen. Want ja, normaal gesproken wordt de finale nu NEC Feyenoord. Ja, dan is Feyenoord natuurlijk torenhoog favoriet met het thuisvoordeel.
Goed, laten we eerst deze maar eens afwachten, zoals Rogier Meijer zou zeggen. Eerst deze wedstrijd tegen Cambuur, daarna praten we wel verder. Ik wens je een mooi bekeravondje toe.
Dankjewel, komt goed.
Ja, NEC met vertrouwen, Johan, die wedstrijd in natuurlijk. Ze zijn natuurlijk de favoriet op weg naar die bekerfinale, mag ook wel. Maar Cambuur hebben er ook zin in. Ik heb nog even Henk de Jong in het Fries. Ik weet niet hoe je Fries is, maar Henk de Jong, zij hebben Omroep Friesland het volgende over de droom een beetje die had. En die haal je eruit, let maar op.
Die wil je net zo vol mee eens praten, maar die had een goed voorbeeld, Johan, toch een keer vroeger van PSV, ben ik nog een jonge vent, van PSV te winnen, Twanje. En dat is eigenlijk het begin van echt goed worden. En dat zou voor u ook mooi wezen, dat we daarmee 15 tot 20.000 mensen van Cambuur naar de Kuip gaan.
Hij ziet het als een beetje een beginpunt eigenlijk, van dat er zometeen dat dit het beginpunt kan zijn van heel goed worden met Cambuur. En dat er nu al 10.000, 15.000 mensen naar de Kuip kunnen gaan.
Hij verwijst naar vroeger dat ze een keer voor PSV wonnen.
Ja, volgens mij is dat een verwijzing naar Johan Hansma. Die heeft gezegd over de tijd bij Heerenveen, dat die toen voor PSV wonnen. Okay. En toen ze toen echt heel goed werden daarna. Dat is een beetje het verhaal.
Ja.
Dus ja, dat is wel een... maar goed, ja, ik Henk de Jong kan natuurlijk ook wel een toespraakje houden in die kleedkamer, denk ik. Om die spelers van Cambuur een beetje gek te maken, toch?
Dat denk ik wel, de motivaties. Motivatiespeech kun je Henk de Jong wel toevertrouwen. En vaak is het niet eens nodig vanaf de kwartfinale denk ik al een beetje. Maar de halve finale zeker. Dan wordt zo'n groep ook geleefd door de fans, door de mensen in Leeuwarden. Dat hebben eerder andere clubs meegemaakt. Weet je, Vitesse heeft op een gegeven moment de beker gewonnen. Groningen heeft dat gedaan. PEC Zwolle. Die merkte gewoon van in aanloop naar zo'n bekerfinale, de wedstrijden ervoor al. Ja, dan groeit de aandacht, de hunkering naar een finale plek. En dan krijg je, dat weten ze nu ook al, het wordt één grote invasie op het moment dat zij NEC gaan verslaan en richting de Kuip gaan. Dus dat is echt een gigantische boost voor zo'n ploeg. Maar dat zal bij NEC niet anders zijn.
Nee, en NEC zal een bekroning zijn van een mooi seizoen tot nu toe. Als ze in ieder geval de bekerfinale halen. En daarin zijn ze natuurlijk niet kansloos.
Ja, en dat zie ik gebeuren. Het past ook volledig in het seizoen van NEC om nog de bekerfinale te gaan bereiken.
Ja. Ja, dat zijn natuurlijk een favoriete Cambuur nummer 8 in de KKD. Nou goed, vanavond die wedstrijd. Morgen blikken we op die wedstrijd terug in deze AD Voetbalpodcast. Overigens, we zitten toch een beetje in Friesland. Jondal Thomasson, bondscoach van Zweden. Dat is toch best verrassend, of niet?
Dat wist je al, hè?
Ja, het verhaal ging al een tijdje dat hij daarom ook bij Blackburn wegging, inderdaad. Ja. Maar goed, de Zweden is bij de NAVO gekomen en Thomasson tekent bij Zweden. Dat is op een goed moment natuurlijk, hè, om te tekenen nu. Ja, bij de NAVO zijn. Ja. Nu kan je veilig tekenen daar.
En? Met een Nederlandse assistent, hè?
Ja, die gaat overal met hem mee, hè? Reniersen.
Ja, Remy Reniersen.
Een Deen aan het roer bij Zweden. Dat levert altijd wel wat dingen op, zeg maar, in Zweden natuurlijk. Of in Denemarken. Maar goed, ja. Thomas van daar naartoe. Wij gaan naar onze dagelijkse rubriek, de vraag van vandaag. Dus daar komt hij dan voor jou, Johan.
De vraag van vandaag.
Dit was de vraag van Mikkels gisteren.
Doe ik ook niet zo'n hele moeilijke. Arne Slot die was ziek, hè? Die ontbrak op de bank. Hij heeft één keer eerder een wedstrijd gemist vanwege ziekte. In zijn tijd bij Feyenoord. Welke wedstrijd was dat?
Nou, dat weet je nog wel natuurlijk, toch? Of niet?
Dat was een belangrijke, denk ik.
Oh, ja. Ja, dat... Het was wel de avond van Cyril Dessers toen.
Wat was het? Conference League?
Ja, Conference League, ja. Ja.
Ja, dan finale was het niet. Kwartfinale, halve finale?
Nee, iets eerder was het. Tegen? Partizan Belgrado. Partizan Belgrado, okay. In de Conference League was het. Ja.
Okay.
En FC Barry zegt ook via X met de hashtag AD Voetbal Podcasten. Vooral bekend als de wedstrijd waarin Cyril Dessers een heerlijke goal maakte, waar hij zelf geen weet van had doordat de bal tegen zijn rug werd geschoten. Dat was die wedstrijd. En Arne Slot was daar ziek. Dus bij deze. Overigens, veel dank voor de luisteraars. Ik kreeg uit Lau, van Lau een berichtje vanuit Aruba. We hadden het gisteren over de derby tussen Aruba en Curaçao voor Dick Advocaat. En Lau had een berichtje gestuurd wanneer die wedstrijd was. Want die is op 8 juni wordt die wedstrijd gespeeld. Kijk op Aruba er erg naar uit. Hij zit op Aruba namelijk. En wij zeiden per ongeluk de bovenwindse eilanden, maar het is de benedenwindse eilanden, derby. Dat ik wel de goede bus neem als ik daar naartoe ga zijn. Is misschien op zich wel een goed idee. Weet je, dat je niet ineens op Sint Eustatius zit, maar dat je wel op de goede windrichting pakt, zeg maar. Dus, maar goed, dat gezegd hebben, mag jij voortborduren op de vraag van vandaag, of een leuke vraag van vandaag, voor morgen erin gooien.
Ja, ik ga geen zieke trainer. Daar wil ik niks van weten, maar nee. Ik ben wel op zoek naar een trainer. En we blijven bij een beetje bij het bekertoernooi en bij NEC. Wat was de laatste keer dat NEC de halve finale van het bekertoernooi bereikte? En wie was toen de trainer?
Oeh, is een mooie. Dus de laatste keer dat NEC de halve finale van het bekertoernooi behaalde. En wie was de trainer? Als je het antwoord daarop weet, even voordat vanavond bij ESPN alle commentatoren dat gaan noemen natuurlijk. Dus even voor 8 uur beantwoorden. Dat is wel leuk, toch? Voor iedereen.
Ja.
Met de hashtag AD Voetbalpodcast op X. Of door mij een DM'tje te sturen via Instagram. Morgen het antwoord op die vraag. En morgen ook weer een gloednieuwe podcast met Leon ten Voorde. Johan, dank voor vandaag. Ik wens je een mooie dag. En tot de volgende.
Tot de volgende.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.